GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze podcastaflevering praten we over de cruciale rol van leefstijl binnen de gehele GGZ-organisatie. Dat doe ik, Ludo de Bo, met Jentien Vermeulen, die psychiater is bij het Amsterdam UMC, en met Jeroen Deenik, gezondheidspsycholoog bij GGZ Centraal. Ontdek hoe het omarmen van een gezonde leefstijl door de hele organisatie een groot verschil kan maken. Jentien, hoe geef jij in je werk en dagelijks leven vorm aan een gezonde leefstijl?
Ik werk als psychiater bij de afdeling vroege psychose in het Amsterdam UMC. En daar zien we dus jongeren vanaf 16 jaar die worden opgenomen vanwege een psychose. En dat is eigenlijk altijd onderdeel van het gesprek wat ik met hen heb. Dus in de zorg voor die ik dagelijks lever ben je daar eigenlijk continu mee bezig. Maar misschien niet zo bewust. En zelf let ik er in mijn persoonlijk leven ook wel op. Slaap is nu heel belangrijk.
Ja.
Bewegen, gezond leven. Dus ja, ik heb het wel echt nodig, een gezonde leefstijl, om ook hard te kunnen werken en te kunnen genieten van het leven.
En is dat meer dan vroeger? Of was je altijd al zo?
Ik ben me er wel veel bewuster van geworden. Ja, eigenlijk door het onderzoek en door het werk wat ik doe.
Oh ja, ja. 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 En Jeroen, hoe zit dat bij jou?
Ja, ik heb dat eigenlijk altijd heel veel gehad. En het is uitdagender geworden naarmate je wat groot volwassen wordt.
Ja.
En een serieuze baan hebt en zo. En ik heb altijd heel veel teamsport gedaan. Dus dat heb ik altijd al een uitdaging gevonden om dat nog te blijven combineren. Want dat kost veel tijd. Dus ja. Ik probeer het vooral ook in te bouwen in de kleine dingen in het dagelijks leven. Dus doe veel lopend en op de fiets. Maar met name ook wat Jentien al noemt, de balans tussen inspanning en ontspanning, is een uitdagende, maar ook wel noodzakelijk om inderdaad op het moment dat je inspanning levert ook hard te kunnen werken.
Ja.
Dat vind ik ook niet erg, maar de valkuil daarvan is dat je hard blijft werken zonder af en toe stil te staan.
Dus. Ja. Wat verstaan we precies onder leefstijl binnen de geestelijke gezondheidszorg, Jentien?
Leefstijl gaat eigenlijk over hoe je je leven inricht. En dat kan in de breedste zin van het woord zijn. Maar als wij het erover hebben, dan hebben we het vaak over bepaalde leefstijlfactoren. Slaap, voeding, beweging en drugs of middelengebruik. Maar meestal bespreek ik die factoren niet zo letterlijk. Maar de eerste vraag die je vaak aan mensen stelt is, hoe gaat het met je? En dan begint het gesprek over leefstijl eigenlijk al.
Ja.
Dus dat is wat
dat ik is bij jou onderdeel van het startgesprek, dat gaf je al aan.
Ja, ja. En nogmaals, dat doe je dus niet zo bewust. Dus je bent, mensen beginnen zelf wel vaak over stress of over ik voel me niet zo goed. En dat kan zich dat ze lichamelijke klachten hebben of stressklachten. Maar dat gaat al direct heel erg in op leefstijl. Want welke momenten heb je stress? Hoe komt het dat je stress hebt? Dan ga je toch ook nadenken over, ben je vermoeid, slaap je goed? Dus het komt automatisch eigenlijk direct aan bod.
Ja, jullie zijn nog relatief jong. Dat althans vanuit perceptie van een oude baas als ik misschien. Maar is dit ook een generatieding? Denk je dat er door de jongere generatie meer wordt bevraagd op het niveau van leefstijl?
Ik merk dat zeker. Dus ik zie jongeren vanaf 16 jaar. En ook deze generatie specifiek begint vaak over, ik wil gezond zijn, ik wil fit zijn, ik wil gezond leven. Dus ik denk dat dat zeker generatie specifiek is.
Oh, dat is ook interessant. Ik bedoelde eigenlijk jullie.
Ja, nee, ik denk dat de interessante balans is. Want ik herken inderdaad wat Jentien zegt, dat de jonge generatie er meer zelf over begint of meer prioriteert.
Ja.
Dat zie ik trouwens ook bij jongere collega's in het werk. Maar ja, aan de andere kant is het een beetje wisselend beeld hoe dat in zijn praktijk zich uit. Nou zitten Jentien en ik natuurlijk misschien iets meer in een bubbel van mensen die ermee bezig zijn. Of worden meer benaderd door mensen die ermee bezig zijn. Maar inderdaad, Lisanne Komen, een psychiater in opleiding die opgericht is gepromoveerd. In dat grote onderzoek onder meer dan 1700 verwijzende professionals in Nederland zagen we ook dat met name de iets oudere psychiaters en verpleegkundige specialisten en psychologen waren die het vaker zeggen te bespreken dan de jongere professionals. Wellicht omdat de jongere professionals ook aan het begin van de carrière heel druk zijn ook met andere zaken of nog heel erg bezig zijn ook met de meer. Dat zeg ik al iets over hoe het in de praktijk wordt gezien. Ik wou zeggen de basis van het vak en dit wordt er dan toch als iets als erbij gezien. En dat is natuurlijk ergens ook verwonderlijk, want aan de andere kant zit het in de curricula meer dan dat het ooit geweest is. Nog niet misschien zoveel als dat we willen. Maar het laat ook wel zien dat collega's die iets ouder zijn, dat toch wel veel of zelf of in hun werk hebben ervaren dat het belangrijk is. En toch ja. ook, het is niet zo dat zij het niet of veel minder vaak bespreken. Ja. Dat is eigenlijk.
Oké. Okay. Als behandelaar heb je vaak maar een uur per week met de cliënt. Waarom is het dan toch belangrijk om leefstijl ter sprake te brengen? En hoe verschilt dit voor niet-behandelaren die cliënten vaker zien?
Nou, ik kan met name ook op het laatste ingaan. Jentien is hier meer de behandelaar aan tafel dan ik. Ik heb zelf ook een achtergrond als psychomotorisch therapeut. Dus dan heb je het meer over de professionals. Ook een hele grote groep die niet zich direct of primair bezighouden met opstellen en evalueren van behandelplannen en behandeldoelen. Maar ik denk dat daar wel een belangrijke sleutel zit in het onderwerp op de kaart houden. Als we kijken, de meeste professionals in de zorg en begeleiding voor mensen zijn niet de behandelaren. Dat zijn de mensen die dagelijks begeleiden zorg bieden. In de kliniek zeker. Hè? De mensen die op de klinieken de hele dag 24 uur zorg leveren. Maar ook de diëtisten, de bewegingsprofessionals, de mensen van de dagactiviteiten. En dat zien we in andere mate, maar meer verspreid natuurlijk ook in de ambulante zorg, waar een deel daarvan bij de gemeente of binnen het sociaal domein ligt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het daar ook op de kaart staat. En ik merk ook wel dat dat steeds vanzelfsprekender wel is. Maar inderdaad niet altijd onder de term leefstijl of leefstijlpsychiatrie. Weet je wat Jentien ook noemt? Mensen zeggen, ik wil gewoon gezond zijn. Ik wil me lekker in mijn vel voelen.
Ja.
En dat is dan ook een breder beeld natuurlijk in de psychiatrie. Dat ze breder zijn gaan kijken dan alleen maar symptoomreductie.
Ja.
En dat is eigenlijk waar mensen zelf om vragen. En daar zit nou eenmaal veel leefstijlgerelateerd gedrag in.
Ja, maar die termen, de term leefstijl, die gooit iemand niet zomaar op tafel. Ja.
Nee. En daarbij is het zo dat het echt grondig bij iedere patiënt screenen van leefstijlfactoren en daarop bepaalde behandeldoelen opstellen. Dat is iets wat totaal nog niet goed verweven is in onze dagelijkse zorg.
Nee.
Nee, kijk, voor drugsgebruik is dat wel logisch dat dat wordt uitgevraagd. Daar wordt niet altijd een behandelplan opgesteld, zeker niet voor bijvoorbeeld roken.
Mm-hmm.
Maar daarvan weet iedereen nu wel van, hè, dat is niet bevorderlijk voor je mentale of fysieke gezondheid. Maar bijvoorbeeld slaap wordt niet standaard uitgevraagd. Dus als iemand zelf het niet opbrengt en er wordt niet naar gevraagd, dan kan het makkelijk ondergesneeuwd raken.
Ja, en hebben jullie nagedacht over de vraag hoe dat komt?
We zijn toch vaak bezig nog met die klassieke medisch inhoudelijke behandeling. En denken dan na over wat is de diagnose, welke klassieke behandelvormen, pillen, praten, zetten we in.
Ja.
En we moeten eigenlijk naar een wat holistischer beeld van een patiënt. En ook al wordt dat natuurlijk ook al decennia lang genoemd. En zijn er zeker behandelaren die wel een veel volledigere blik op hun patiënten hebben. Denk ik dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de opleiding van nieuwe verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, dat leefstijl daar pas een jaar of 10 een rol in heeft.
Ja.
Dus daardoor ligt het niet voor de hand voor hen om daar meteen over te beginnen. En denken ze bij een behandeling toch nog vaak aan medicijnen of aan cognitieve gedragstherapie. Ja.
Hoe draagt gezonde leefstijl bij aan herstel en gezond ouder worden voor GGZ-patiënten?
Veel. En dat, nou ja, wat Jentien al zegt, dat is natuurlijk iets wat decennia bekend is al. En zeker als we nog verder teruggaan in de tijd van de zorg, was rust, reinheid, regelmaat een basis. En misschien niet altijd in de ethische normen die we nu nog zouden willen hanteren. Maar in onderzoek zien we steeds sterker naar voren komen hoe sterk die relatie is. En dus we zien niet alleen voor het behandelen van primaire klachten, maar ook voor zogenoemde comorbide klachten die erbij ontstaan. En dat raakt ook aan wat we dat als primaire preventie zien. En dat is even om de krachten van aan te geven. Daar zijn we als tweede lijn specialist GGZ natuurlijk iets minder mee bezig. Maar dat je grotere bevolkingsonderzoeken ziet, en je ziet dat eigenlijk ook wereldwijd in alle continenten en alle leeftijdsgroepen terugkomen, dat mensen die voldoende bewegen of gezonder eten of minder roken, dat er echt een behoorlijk lagere kans is op het ontwikkelen van psychische en psychiatrische klachten.
Ja.
En dat geldt dus ook voor iemand die wordt opgenomen met een psychose. Als je zegt, nou, we gaan starten met medicatie en voor de rest is bedrust het adagium, dan heb je nou eenmaal grotere kans dat iemand meer stress of depressieve klachten daarnaast gaat ontwikkelen. Dus het is niet alleen, we moeten ons ook niet blind staren op een diagnosehokje daarin. Dus het is een heel breed van palet aan gedragingen binnen leefstijl. Maar het heeft ook invloed op het hele brede palet van mentale gezondheid.
Ja, en ik kan me zo voorstellen, ja, dit is een hele platte, maar meer bewegen doet stofjes in je hersenen aanmaken, waardoor je je beter gaat voelen. Werkt het zo? Jij lacht een beetje, ja. Jeroen, meewarig om zoveel simpelheid, maar...
Nee, helemaal niet. Juist omdat het nog zo simpel is. Hè. Dus er wordt soms heel interessant gedaan of er worden ingewikkelde vragen gesteld rondom werkingsmechanismen. Maar het platte en korte antwoord is dat het nog een heel grote black box is waar we weinig over weten. De hele hypothese over endorfine en dat soort zaken, ja. Die is ook iets genuanceerder geworden inmiddels door het onderzoek. De vraag is ook wat het uitmaakt. Voor de wetenschap is dat heel interessant. En zeker als we bepaalde nieuwe behandelingen in de lange termijn... Als het gaat over dosering ook van beweging... of hoeveel moet je bewegen voor welk effect... dan is een werkingsmechanisme interessant. Maar als het gaat over zorgen dat we doen in de zorg... maakt dat niet zoveel uit. Over heel veel medicatie of bepaalde therapieën... weten we eigenlijk ook niet precies hoe het werkt... behalve dat het werkt.
Ja.
Dus dat werkt op die manier, maar om aan te geven wat de kracht is. We zien al dat er behoorlijke risicoreductie is op het ontwikkelen of ergen van stemmingsklachten als je een uur per week echt met verhoogde ademhaling, verhoogde hartslag beweegt.
Ja.
En hetzelfde voor het behandelende effect van depressieve en angstklachten. Bij psychose ligt volgens onderzoek nu het optimum een beetje op het 90 minuten, anderhalf uur per week. Maar dat is een belangrijke boodschap, omdat we hebben natuurlijk nationale en internationale beweegrichtlijnen. Die gaan over 2,5 uur per week, dat soort activiteit. Nou, die is natuurlijk voor 80% of 90% gebaseerd op lichamelijk gezondheidsonderzoek voor lichamelijke aandoeningen. Maar we zien dus dat voor mentale gezondheid dat effect, zowel beschermend als behandelend, veel sneller optreedt. Dat is nog niet eens de helft van de beweegrichtlijn. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om te realiseren en wat het effect is, als we het wel doen, maar ook als we het niet doen, dat het risico verhoogt op het verergeren. En het ontwikkelen van klachten. Maar ook dat de drempel lang niet altijd zo hoog is als dat we denken. En het effect, als je dus vanuit de wetenschap bekijkt, al best wel snel.
Ja.
Het is een soort domino effect soms. Hè? Dus als je begint met hardlopen, dan ga je automatisch ook denken... nou, ik ga ook wat gezonder eten. Ik let op dat ik voldoende water drink. Doordat je gaat hardlopen, word je vermoeider. Kan je beter slapen 's nachts.
Ja.
Je ziet dat het een soort reeks aan veranderingen is... die je inzet door eigenlijk één factor te veranderen.
Ja.
En dat is heel hard nodig bij onze groepen. De mensen met psychische klachten, omdat die gewoon... Ja, die hebben zoveel aan hun hoofd op dat moment. Die hebben zoveel stress over allerlei dingen. Dat we ook uit onderzoek bijvoorbeeld zien dat de mensen die psychose hebben en roken, dat die ook automatisch veel passiever zijn in allerlei dingen. Dus je kan je voorstellen dat er soort ook een reeks aan ongezonde gedragingen onder ligt. En door het in beweging zetten van één factor, je ook die andere factoren eigenlijk meeneemt.
Ja.
Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld bij ons in onze behandeling... we letten niet alleen op stoppen met roken of stoppen met middelengebruik. Maar we hebben ook een running group. We praten, je moet eigenlijk al die... Het is een pakket aan factoren waarmee je aan de slag kan.
Ja. Ja, dat zien we ook terug in wat ze nou... de belangrijke factoren van leefstijlinterventie succes hebben... of hebben gehad in de GGZ, psychiatrie. Dan is dit een belangrijke. Hè. Je hoeft niet... op alle factoren letten is iets anders dan alle factoren tegelijkertijd aanpakken. Je kan er eentje kiezen, maar de rest hoort daar wel omheen. Hè. Dus je ziet de meest succesvolle interventies beschouwen wel een combinatie van elementen. Want wat Gentien al zegt, ligt heel patroon onder. En als je dan zegt, we gaan bewegen en dat is het. Als mensen zo het oogkleppen op, dan zien we dat dat niet werkt.
Ja.
En hetzelfde zien we terug in de sociale component van interventies. Hè. Daarom is ook, eigenlijk valt leefstijlpsychiatrie, als we dat zo als term kunnen formuleren, binnen een bredere palet van leefstijlgeneeskunde. Nou, naast die leefstijlgedragen die we net noemen, is er ook expliciet aandacht voor stressreductie en sociale verbondenheid. En we zien juist, en dat speelt des te meer bij de groep mensen waarvoor wij zorg en begeleiding organiseren, omdat ze ook gestigmatiseerd zijn, vaak maatschappelijk een ander soort positie krijgen of sociaal netwerk verliezen of werk verliezen. Dat we ook zien dat, nou, als je het over domino-effect hebt, wat Gentien noemt, dat bewegen ook vaak weer zorgt voor het in contact komen met andere mensen. Of samen koken of samen eten. Het zit heel veel sociale constructen in. Nou, daar kan je het in ieder geval wat over zeggen als het gaat over roken. Daar zit een enorm sociaal construct in natuurlijk. Maar het is inderdaad een domino effect. En daarom zien we ook dat die combinatie van elementen, maar ook sociale componenten erin, dat hele belangrijke dingen zijn om het vol te kunnen houden. En echt gedragsverandering te bereiken.
Ja, mooi. Waarom is leefstijl een lastig onderwerp om met cliënten te bespreken, Jentien? En kun jij een situatie schetsen waarin dat wringt?
Ja, ik moet even lachen, want ik denk soms, ja, is het nou echt zo lastig?
Okay.
Maar goed, dat is misschien ook mijn roze bril die ik op heb.
Nou ja, of misschien meteen een gouden tip van, als je op voorhand al iets heel erg lastig gaat vinden, dan wordt het misschien ook lastig. Terwijl als je er open in staat als behandelaar.
Ja, nou, ik denk dat een deel van de mensen ook gewoon eigenlijk onbewust bekwaam is. Hè? Dus dat je wel al leefstijl bespreekt, maar dat je het niet doorhebt. Omdat heel veel patiënten er zelf over beginnen. Hè? Dus die beginnen niet over, goh, ik heb zo'n last van mijn psychose. Maar die zeggen, ja, ik heb stress of ik ben angstig. Daardoor zit ik de hele dag binnen en beweeg ik eigenlijk niet meer.
Ja.
En mijn leven staat stil, eigenlijk letterlijk. Dus dan kan je eigenlijk al meteen over leefstijl in gesprek. En ik denk dat, ja, het kan moeilijk zijn als je denkt van, ja, ik heb gebrek aan tijd of ik moet al zoveel bespreken. Ik red het niet om daar ook nog mee aan de slag te gaan. En dan zou ik vooral kijken ook binnen als je, stel je werkt in een team, hè, van, kan je kijken naar of een van de teamleden zich ook gepassioneerd is over dit onderwerp of hiermee bezig wil zijn en kan je dat ook verdelen? Natuurlijk bespreek je het dan ongemerkt zelf ook al. Maar dat je ook één iemand hebt die echt de aandachtsfunctionaris of de enthousiasteling of dat die er ook bewaakt dat het in de behandelingen structureel terugkomt. Want ja, je moet soms ook je taken een beetje verdelen.
Toch kan ik me voorstellen op het moment dat iemand al op voorhand zegt, ja, en dan willen ze ook nog mijn peukie afpakken. Ja, dat gesprek net iets anders begint dan wanneer iemand zegt, ja, en ik weet het, roken is slecht voor me. En
ja.
Hoe ga je met dat soort situaties om, waarin er toch eigenlijk al vrij duidelijk stelling wordt genomen op een bepaald leefstijlvlak?
Ja, die discussie of dit soort gesprekken hebben we hier ook wel. We zijn een rookvrij ziekenhuis. Dus als iemand wordt opgenomen, betekent dat automatisch dat je op in of om het terrein niet kan roken. Maar hoe ik dat uitleg eigenlijk als er iemand komt voor een opname, is dat, ja, we proberen een gezonde omgeving te creëren. En we weten dat gezondheid helpt bij herstel.
Ja.
Dus is het zo dat je bij ons op het terrein niet kan roken? En dat we daarmee hopen dat we een zo gezond mogelijke omgeving creëren om echt gezond naar huis te gaan.
Ja, en dat begrijpen mensen wel.
En dat begrijpen mensen wel, ja.
Ja.
En dan is het aan hen of ze ook echt een stoppoging daaraan willen vastplakken. Dus je moet mensen ook een beetje nutje en een beetje uitleggen waarom je een gezonde omgeving wil creëren en dat zij daar onderdeel van zijn en daar automatisch aan meedoen.
Ja,
ja, we zien natuurlijk ook wel dat deze discussie ook met name wel weer meer opspeelt op het moment dat mensen niet vrijwillig of langdurig opgenomen zijn. Maar daar hebben jullie ook wel eens wat over geschreven, toch, Jentien? Over het stuk hoe je daar dan mee omgaat. En daar zien we veel mensen natuurlijk mee worstelen.
Ja, kijk, als je het specifiek op het gebied van roken bekijkt. Iedere roker wil natuurlijk ergens stoppen met roken. Zeg maar een heel klein percentage wat absoluut niet wil. Dus je boort altijd wel een gezond deel van iemand aan. Maar waar mij vooral in bredere zin bij leefstijl om gaat, is dat je een veranderproces start. He, dus iedereen is ambivalent over, ik weet wel dat ik eigenlijk niet de hele dag op de bank moet zitten, maar de bank zit zo lekker, of maar ik ben moe. He. Je hebt altijd een ambivalentie over leefstijl. En ons doel als behandelaren moet denk ik zijn om die ambivalentie op zich gewoon te omarmen, maar om te starten met een gezondheidsverandering en gedragsverandering. En dan weten we dat die processen heel lang duren. Hè? Een roker heeft gemiddeld 11 pogingen nodig om succesvol te stoppen. Dus dat kan een jarenlang proces zijn. Hoeft niet voor iedereen zo, maar het kan een jarenlang proces zijn. En ik bedoel, ja, als je begint met sporten, dan zal je dat toch ook langere tijd vol moeten houden. Dus het is echt iets van de lange baan. Maar het gaat erom dat je een begin maakt met in beweging komen,
ja,
veranderen. En ik denk dat wij als behandelaren daar een zetje in kunnen geven en de eerste helpende hand in bieden.
Ja, en zijn er nou nog barrières voor professionals om dat introduceren van die leefstijlinterventies, om dat niet te doen of uit te stellen?
Ja, hebben we ook onderzoek naar gedaan. Hè? Jeroen heeft dat gedaan, van wie zijn dat nou die leefstijl minder bespreken?
Ja.
Of Wil je daar iets over zeggen?
Ja, we zien. Kijk, ik denk dat het een positieve verandering wel te zien is, hoor. Want er is ook lang gezegd, en dat vergroot natuurlijk ook de kloof tussen onderzoek en praktijk. Is onderzoekers die zeggen, ja, het is allemaal zo belangrijk. En in ideale omstandigheden hebben we gezien dat de effecten zo groot zijn en soms even groot als medicatiegebruik. Je zou het gewoon moeten doen. Maar dat is natuurlijk een oneerlijke boodschap om over de schutting te gooien. Want de praktijk is nou heel anders. Je hebt met van allerlei dingen te dealen. En ik denk dat ze ook nogal ten onrechte ook de professionals in de GGZ heel erg beticht zijn van het niet willen prioriteren of het niet belangrijk vinden. En ten dele is dat zo. Dat is natuurlijk ook cultureel diep verankerd. Het is relatief nog kort geleden dat gewoon de sigaretten in de spreekkamer stonden en dat bedrust gewoon het standaard was. Dat zien we breder in de zorg gelukkig veranderen, ook binnen psychiatrie. Maar we zien dus ook terug in de evaluaties en gesprekken die we voeren, dat mensen het wel heel belangrijk vinden, maar ook niet zo goed weten hoe. Dus we zijn eigenlijk bij een volgend stationnetje gekomen. Waarbij inderdaad, nou, Jentien refereerde al even aan het diagnosticeren en screenen. Toen de boek Leefstijlpsychiatrie schreven, toen zeiden we al met z'n drieën, we willen eigenlijk een hoofdstuk opnemen over diagnostiek en screening en hoe je het dan integreert in een behandelplan. Maar er was eigenlijk en is nog steeds relatief weinig voor. En er zijn pragmatische tools ontwikkeld. Sommige instellingen hebben een eigen vragenlijst of zorgverzekeraars een eigen vragenlijstje ontwikkeld. Ja. Maar we weten eigenlijk van geen van die instrumenten of we daadwerkelijk meet wat we in beeld willen krijgen. Hè. Geeft het nou een goed beeld over wat iemand nou daadwerkelijk thuis doet? Dus we proberen wel op de achtergrond daar zoveel mogelijk voor te ontwikkelen. En dat sluit aan bij de vraag.
Ja.
Omdat dat is wat inderdaad mensen aangeven. Ik heb leuk al die vragenlijsten die wij in onderzoek gebruiken, maar als je die allemaal afneemt, ben je minimaal een uur bezig. Geef ons nou de tools of kleine betrouwbare valide screeners om dat kunnen integreren in het dossier, in een behandelplan, om dat vervolgens te kunnen evalueren. En bijvoorbeeld iets complex zoals verwijsstructuren. En die zijn nogal complex, zeker in ambulante zorg voor de GGZ. Als we het over leefstijl alleen hebben, al zijn de afgelopen jaren is ieder jaar iets veranderd in de vergoedingsstructuur van dagactiviteiten, ondersteuning en beweeginterventies in rondom de gemeente. En verschilt dat per gemeente. Dus dan kun je het wel heel allemaal, als het even afloopt wat we net hebben besproken, netjes bevragen, goed gesprek hebben, het in beeld hebben. Maar wat doe je dan vervolgens? Mm-hmm. We kunnen ook niet een psychiater of een psycholoog of een verpleegkundig specialist, die is niet ook een beweegprofessional of ook een diëtist. Dus je moet het samen gaan doen. Wat Jentien net ook al noemde, dat is echt een team. En multidisciplinair, een beetje een doodgegooid woord soms bijna, maar echt een multidisciplinaire aanpak. Dus het is ook aan beleidsmakers in de zorg, samen met zorgprofessionals, om dingen te ontwikkelen die het dus makkelijk maken om dat vervolgens te doen. Want het is al lang geen onwil of geen prioriteit meer. Maar je moet er wel binnen de beschikbare tijd dat je die je hebt wel iets mee kunnen. En je kunt het ook niet allemaal zelf doen. Dus constateren dat iemand iets wil met beweging en hem naar de juiste persoon sturen, dat is iets waar we nog veel te winnen hebben.
En speelt er als barrière ook nog mee dat een professional misschien denkt, ja, ik zit iemand hier nu wel over het belang van goede slaap te adviseren. Maar zelf zit ik ook tot 1:30 op mijn tablet 's nachts in bed te kijken. Dit is even een voorbeeld als het gaat om slaap. Maar dat kan je op van allerlei dingen toepassen. Bewegen, roken, wat ook. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou ja, je noemt nu iets wat iemand zelf doet. Zelf op zijn iPad zit. Maar wat natuurlijk heel erg in de zorg speelt, is de druk die op ons werk staat. Of op het werk staat. Hè. Ik denk dat het voor behandelaren nog meer is dan voor sommige andere disciplines. Maar over het algemeen, iedereen in de zorg, daar staat enorme druk op. En zeker ook als je in 24 uur zorg werkt, je hebt ook nachtdiensten. Dus we komen heel veel tegen dat medewerkers ook zeggen, hartstikke leuk. Maar als je het hebt over multidisciplinair en een organisatiebenadering, hoe zit dat dan met de zorg voor mij?
Ja.
Wat krijg ik vanuit de organisatie om op mijn eigen leefstijl te letten? En als ik alle diensten moet vullen en zoveel nachtdiensten moet draaien en zoveel individuele contacten moet hebben in deze tijd, dan zullen we het toch ook samen moeten doen. Dus we zien daar ook wel vragen over. En we zagen ook in die medewerkersonderzoek over wat ze nodig hebben, ook wel de relatie terug dat medewerkers die meer stress ervaren in hun werk, het vervolgens ook minder bespreken en er minder aandacht aan besteden. Dus dat is zeker iets om iets mee te doen. En dat ligt natuurlijk meer op MNO-HR-vlak. Maar daar is wel steeds meer aandacht voor, gelukkig. Maar daar ligt zeker veel te winnen. Maar ik weet niet wat jouw ervaring daarin is.
Nee, ik wilde even een concreet voorbeeld geven vanuit hier. Wij zijn in 2019 rookvrij geworden als Amsterdam UMC. En daarvoor merkten we dat ook nog heel veel behandelaren rookten. verpleegkundigen, vaktherapeuten, psychiaters. Dus we dachten van ja, hoe gaan we dat nou aanpakken? Want als we een rookvrij ziekenhuis willen zijn, dan moet je dat ook uitstralen. En je moet ook als medewerker rookvrije zorg kunnen verlenen. Dus toen hebben we eerst gezegd, nou, we bieden een behandelaanbod aan voor zowel patiënten als voor medewerkers om te stoppen met roken. Nou ja, we zijn nu in 2025 en je ziet in ieder geval onder verschillende disciplines dat er veel minder gerookt wordt. Ik zeg niet dat er niemand meer rookt en dat hoeft ook niet. Maar het gaat erom vroeger zaten hier psychiaters voor de deur te roken in het zicht van patiënten en familie. En dat gebeurt gewoon absoluut niet meer. Dus ik denk dat je kan een verandering ook wel, wat eerst een barrière lijkt, dat kan je veranderen. En een voorbeeld daarmee ook zijn voor de mensen die je probeert te helpen in je dagelijkse praktijk.
Ja, en soms is dat een toch wel harde hand intern, toch? Van nou, ja. Vanaf nu mag het niet meer.
Ja, soms moet je beleidswijzigingen gewoon doorvoeren. En dan zeiden we, ja, we gaan het nu gewoon doen. En dan gaan we het hebben over hoe we dat dan moeten doen. Maar we gaan het niet meer hebben over of het nou een goed idee is dat we dat gaan doen.
Dat station zijn we gepasseerd. Welke concrete hulpmiddelen en methodes zijn er om leefstijl structureel onderdeel te maken van behandelingen in de GGZ?
Die zijn in ontwikkeling.
En waarom lach je?
Ja, omdat wij, Jeroen en ik, natuurlijk al jaren proberen deze dingen concreet te maken. Hè? Dus wij doen alle twee onderzoek naar leefstijlpsychiatrie. Maar wat je ook merkt, leefstijlverandering is al een duurzaam proces. Maar ook het onderzoek en de implementatie daarvan is een heel lang proces. En als ik nou terugkijk van, het helpt toch om onderzoek te doen naar waarom werkt het en werkt het inderdaad. En daar hebben we de evidentie denk ik wel duidelijk voor op papier. En waar we nu veel mee bezig zijn is met hoe werkt het dan in de praktijk. Dus een van de onderzoekers hier die is bezig met het implementeren van een stoppen met rokenbehandeling voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En dan kijken we van ja, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die patiënten daadwerkelijk als ze een beetje bereid zijn, worden geholpen in hun stopproces.
En die wijkt af van een regulier stopprogramma.
Ja, omdat patiënten met mensen met psychische klachten hebben toch vaak meer stoppogingen nodig. En vaak meer ondersteuning. Dus dan wel in gedragsondersteuning, dan wel in medicatie of nicotinevervangers. En we moeten ook wel alert zijn op sommige medicatiewijzigingen die kunnen plaatsvinden als ze stoppen met roken. Dus dat proces is iets anders. Dus wat we nu hebben bedacht is dat we eigenlijk zodra iemand in behandeling komt, vragen we rook je? Zo ja, we weten dat het goed is om daar hulp bij te krijgen. We hebben die hulp. Wil je nicotinevervangers en wil je hulp van een verslavingspsycholoog? En als iemand ja zegt, dan wordt die direct verwezen naar een stoppen met rokenbehandelaar en schrijven we nicotinevervangers of medicatie voor.
En heb jij daar zelf ook ervaring mee? Leg jij die vragen ook voor?
Ja.
En zo ja, wat ja, N is één, maar wat? Hoeveel mensen zegt dan ja, alsjeblieft?
Nou, we hebben in de studie nu al 30 mensen geïncludeerd in een half jaar tijd. Dus dat loopt aardig door. En deze methode heet Very Brief Advice. Dus dat je eigenlijk in het heel kort advies geeft over, we weten dat stoppen met roken makkelijker is als je daar hulp bij krijgt. En dat kost je eigenlijk 30 seconden om dat te doen.
Oh.
Alleen je moet gewoon goed weten van, hoe verwijs ik dan iemand makkelijk? En waar kan iemand terecht? Dus dat is wat we met die implementatiestudie Insist heet die, omdat je toch moet volharden in je leefstijlverandering. Ja. Proberen zo makkelijk mogelijk in de praktijk te brengen. Dus dat betekent mensen leren hoe geef je snel leefstijladvies en hoe kan je snel een warme verwijzing naar, in dit geval een stoppen met rokenbehandeling. Maar dat zou natuurlijk ook een sportclub of een diëtist. Ja. Of dat kan voor elke leefstijlfactor zijn.
Ja.
Dus net de vraag ook over implementatie en hoe krijgen we het in de praktijk voor elkaar. Dat is eigenlijk een heel breed spectrum waar we ons helemaal op kunnen stukbijten. Namelijk het hele grote overkoepelende. Er moeten maatschappelijke en beleidsmatige veranderingen doorgevoerd worden. Mensen structureel en zeker mensen die het meest nodig hebben of het meest buiten de maatschappij staan. Te stimuleren om gezond te kunnen leven. Tot aan helemaal, wat Jentien al noemde, en dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste motto denk ik op de werkvloer, is niet meer of, maar hoe. En iets is beter dan niets. He, dus natuurlijk weten we wanneer, als de intensiteit toeneemt van wat dan ook, of dat nou voeding, slaap, stressmanagement, interventies is, dan heb je grotere effecten.
Ja. Kunnen jullie een praktijkvoorbeeld geven van een succesvolle leefstijlinterventie? Wat werkte goed en welke lessen kunnen we daaruit trekken?
Nou ja, bij ons hebben we GGZ Centraal in de kliniek inderdaad een aanpak neergezet die heel goed bleek te werken. Na 1,5 jaar verbetering lichamelijk, maar ook sociaal. En in medicatiegebruik. Dat proberen we nu verder op te schalen. Dat is dan de implementatieuitdaging. Maar de interventie aan zich werkte goed. En eigenlijk zien we terug dat dat niet alleen uniek is voor wat wij deden, maar in meerdere interventies, zoals ik al noemde, die sociale component erin, het samen doen, dat je als zorgprofessional daar zelf een belangrijke rol in speelt, in voorbeeldgedrag, in anderen niet meedoen met een interventie en een combinatie van die elementen. Dus je niet blind staren op voeding of beweging, of maar het hele spectrum wat veel breder is. Hè. We noemen nu veel voeding en beweging even als concrete voorbeelden die mensen vaak herkennen. Maar het gaat inderdaad ook over slapen, dag-nachtritme. Het gaat ook over het stuk middelengebruik. Niet alleen in de zin van verslaving, maar ook drink je wel eens een paar biertjes in het weekend en hoeveel dan. Om een beeld te krijgen ervan, hoe ga je om met stress? Doe je wel eens ontspanningsoefeningen of dat soort zaken? Dat allemaal betrekken, dat helpt wel enorm. Dat zijn wel een beetje de elementen waarvan we zien dat ze bijdragen aan succes van leefstijlinterventie.
Ja. Ik zie het als een cultuuromslag. En het maakt niet uit aan welk rad je draait en hoe klein het ook is. Maar je zet daarmee nog 10 dingen in beweging. En dat is zo leuk om te zien. En ja, in mijn geval was dat het roken waarmee we begonnen. Maar als ik nu kijk van wat voor behandelprogramma bieden we aan, en je vergelijkt dat met 10 jaar geleden, en dan is dat wel, leefstijl heeft een zoveel prominentere rol. Vroeger kregen we klachten van ouders dat hun kinderen waren begonnen met roken tijdens hun opname in een psychiatrische instelling. En die klachten die krijgen we niet meer.
Nee.
Omdat we rookvrij zijn geworden. Omdat we gewoon, ons programma heeft running therapy. We hebben allerlei factoren nu kunnen veranderen. Doordat we begonnen zijn met een omgevingsverandering. Hè, het rookvrij maken van die terreinen. En dat is heel leuk om te zien, dat je een cultuur echt kan veranderen. Dat is ook hoopgevend, dat je ook je eigen gedrag kan veranderen. Dus ik zou gewoon beginnen met iets waar je denkt van, hier heb ik energie voor en ben ik passievol over. En dan merk je dat die andere factoren ook wel mee rollen. Ja. Ja.
De GGZ-standaard leefstijl en het handboek leefstijlpsychiatrie, jullie boek moet ik zeggen, geven richtlijnen voor leefstijl binnen de GGZ. Wat kunnen we hieruit concreet meenemen?
Nou, ik ben heel blij dat het er is. En het is zeker niet alleen ons boek, maar van ons in de zin van de mensen die hier wel in voorop lopen, denk ik, in heel Nederland.
Ja, we doen snel mensen tekort. Dat is
niet zo tekort, maar om te benadrukken dat we daar ook goed samen in optrekken. En daar ben ik wel trots op, omdat je ziet, eigenlijk is het een doorvertaling van. Hè? Dus ook de internationale collega's waar we mee samenwerken hebben grote wetenschappelijke overzichten gemaakt die deels weer onderlegger zijn geweest voordat we dat in het Nederlands dat boek kunnen maken. En vervolgens is het boek nu, want zich focust op zowel de evidentie en de wetenschappelijke onderbouwing over het effect, maar ook hoe je dat nou voor elkaar krijgt in de praktijk, is een hele belangrijke onderlegger gebleken voor de eerste zorgstandaard voor de GGZ rondom leefstijl. Losgetrokken van lichamelijke gezondheidsrisico's, losgetrokken van specifieke diagnoses, gewoon overal. Nou, en daarin vind je dus inderdaad wat het kan doen op basis van wat we uit onderzoek weten. Maar ook alles wat we nu weten in de praktijk, wat je zou kunnen ondersteunen in iedere fase van de behandeling. Hè, van intake, diagnose, behandeling en behandelevaluatie. Is dat alles overkoepelend? Ja, natuurlijk willen we daar nog meer in doen. We hebben net een aantal dingen benoemd die echt nogal verbeterd kunnen worden. Maar veel van wat we nu hebben is daar wel in gebundeld. En ik denk dat een heel dat is ook ons grotere doel. Jentine noemde het al even. Hoe krijgen we, om het proberen het concreet te maken en in de praktijk te laten landen. Dan zijn dit soort dingen wel heel belangrijk. Ook al is beleid en standaarden soms ook een beetje droog. Maar als je vraagt waar mensen op de werkvloer wel behoefte aan hebben, is dit soort handreikingen zijn daar wel heel belangrijk in. Maar ik weet niet wat jij er al van hebt gemerkt.
Ja, ik vind het ontzettend leuk hoe het boek tot stand is gekomen met echt een club enthousiastelingen die de pioniers eigenlijk zijn, hè, de innovators. En dan merk je dat het in het veld dat mensen het leuk vinden om daarover te leren en daarmee aan de slag te gaan. Dus dan krijg je eigenlijk de early adapters mee. En we zitten nu een beetje te wachten op de late adapters. En de mensen die misschien helemaal niet willen, die heb je ook altijd de achterblijvers. Maar je ziet dat die golfbeweging echt gestart is. Dus op een gegeven moment wordt het tijd om de ervaringen en de best practices en de evidentie die zich nu de afgelopen jaren weer vormt door het implementeren, om die ook weer te vertalen naar wat kan je daar nou weer mee concreet en waar liggen nog de hiaten?
Ja,
en ook dit valt weer verder door. Hè? Dus dat dit zo breed staat, zo breed gedragen, steeds breder gedragen, doet ook wat dat het weer beter landt op beleidsniveau. Hè? De grotere verandering die we allemaal ook wel nodig hebben, dat we hier namelijk ook tijd en prioriteit voor hebben en krijgen in de zorg. En daarom ook als onderdeel van de grotere beweging coalitie leefstijl in de zorg. Ja, daar is de GGZ en de psychiatrie steeds grotere of belangrijkere poot in geworden. Het gaat voor 80-90% over lichamelijke ziektes. Het voelt nog wel eens dat het veel tijd en moeite en energie kost om daar voet tussen de deur te houden. Ook als GGZ, wat echt een enorme groep is natuurlijk ook in Nederland, die hier baat bij heeft. Dus ja, ik ben wel heel trots op dat we dat op die manier samen, ook via dit soort overzichten, dat het ook weer in beleid belandt.
Ja. Welke hoop hebben jullie voor de toekomst?
Ja, veel hoop. We zijn hoopvol.
Ja.
Hoopvol dat het vele werk wat we nog moeten gaan doen, ook wel langzamerhand steeds een stapje verder komt. Ja, wat ik hoop is dat mensen zich niet langer meer bezwaard voelen om het te bespreken of om het ter sprake te brengen. Dat leefstijlpsychiatrie, en je hoeft het echt niet zo te noemen, maar dat de onderwerpen gewoon normale gang van zaken zijn om in een gesprek aan te boren. Dus je kunt gewoon met iedere behandelaar praten over slaap, voeding, middelengebruik, bewegen. Dat gewoon normale gespreksonderwerpen zijn. En dat mensen zich vrij voelen om daarmee aan de slag te gaan.
Jeroen, zelfde vraag aan jou. Welke hoop heb jij?
Ik hoop eigenlijk dat als mensen over 30 jaar waarschijnlijk nog steeds in een kringetje op een verjaardag zitten, lachend terugkijken dat dit zo'n ding was in 2025 en daarvoor. Dat er podcasts over werden gemaakt, dat er een richtlijn moest komen. Terwijl het eigenlijk, ja, waarom niet?
Ja.
Zo logisch. Dat zou mooi zijn. Net als dat we nu terugkijken op de beker sigaretten op de verjaardagen. Dat het gedacht wordt, nou, waarom was dat dan? Waarom was dat toen zo'n ding?
Ja, wat mooi. Jantien en Jeroen, mag ik jullie heel hartelijk danken voor dit fijne gesprek.
Dankjewel.
Dit was een podcast van de GGZ Academy over zingeving en leefstijl. Beluister ook onze andere podcasts in deze serie en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende podcast.